Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen, gemeente. Doet hij het nu wel? Men is toch aan het experimenteren met mijn presentatie, die zo komt. Ik ben ontzettend blij met de uitnodiging om hier te kunnen spreken namens Open Doors. Mijn naam is Jaap van Leeuwen. Ik kom uit Diemen. Ik ben hier met mijn vrouw, Janet. En met onze drie pleegkinderen. Die zijn nu bij de kinderclub. Ik hoop dat ze de boel een beetje heel aan laten daar. Annelot. Annelot ken ik ook vanwege Timon. Ik moet zeggen, toen ik haar net weer zag, moest ik even denken, oh ja, Annelot. We hebben elkaar ontmoet in het kader van de pleegzorg. En ik kan pleegzorg... Het is ontzettend... Het is intens, maar ik kan het bij iedereen aanbevelen. Als je nou denkt van, ik wil wat met mijn leven en niet achter geranium zitten. Neem kinderen. Neem pleegkinderen. Want er is veel meer aanbod dan... Er is veel meer vraag, behoefte aan pleegkinderen dan plekken zijn. Maar goed, ik kom hier voor Open Doors, niet voor Timon. Maar goed, toch even gezegd hebben we dat. Dit is de derde zondag van Advent. Zoals u natuurlijk allemaal weet. Ja, soms staan er drie kaarsen, maar derde, wie weet waar de naam Advent vandaan komt? Dat komt van het Latijn. Ja, oude talen, ik weet niet wie hier ooit oude talen heeft gedaan. Maar dat komt van het Latijn Adventus. Weet u dat ook weer? Heeft op zich helemaal niks aan. Behalve als u weet dat Adventus betekent die komt. Het gaat natuurlijk over de Heere Jezus die naar de aarde is gekomen voor ons. Om ons te redden. En dat sluit eigenlijk ook heel mooi aan bij het thema van deze dienst. Hij komt er nog steeds aan, denk ik, de techniek. Ik heb mijn eigen laptop mee, dus mocht het allemaal in de soep lopen, dan sluit ik die gewoon aan. Komt ook allemaal goed. Het thema van de dienst, dat is Red de Heer, met een vraagteken. En dat heb ik afgeleid door van jullie website. Want dat weet u natuurlijk. Daar staat namelijk op dat het thema van dit jaar is, of het motto, zoals u dat noemt, uit Jona. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Dat is natuurlijk een ontzettend mooi thema. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar zeker met wat er de laatste tijd allemaal gebeurt in de wereld, kan ik me voorstellen dat mensen in verschillende delen van de wereld, je hoeft maar te kijken naar wat er in de Oekraïne gebeurt, je hoeft maar te kijken wat er in Israël gebeurt op dit moment. We hoeven maar niet te denken aan Iran. Ik ga u zelf meenemen in het verhaal naar Noord-Korea. Dan kun je het ook best wel eens afvragen, maar redt de Heer wel? Hoe doet hij dat nou precies? Ik wil daarin straks met u meenemen in drie onderdelen. Dat is namelijk de Heere redt in Egypte. Hoe deed hij dat daar? Straks daarna ga ik in op de Heere redt in Noord-Korea. Of redt hij wel in Noord-Korea? Want dat land zucht nog steeds onder zeer zware verdrukking. Ja. Hij mag in de presentatiemodus van mij, als u dat goed vindt. Lukt dat niet, presentatiemodus? Ah, oké. Okay. En hij redt ook in... Nou ja, dat is misschien een vraagteken voor u. Redt hij ook in Purmerend? Nee, want wat doet God eigenlijk in Purmerend? Ik heb begrepen dat in Purmerend 13 kerken zijn. Ik weet niet of ze allemaal actief zijn, maar op de web, als je Google Purmerend kerken doet, dan krijg je 13 kerken. Dus ik wil uiteraard u ook iets meegeven voor uw situatie. Maar het gaat hier over de vervolgde kerk. Er schijnt hier een presenter te liggen. Red de Heer, vraagteken. Kan ik nu wel doorklikken? Nee, dat doet u waarschijnlijk dan. Nou, hij mag ook verder. Open Doors, u ziet hier de ranglijst. U kent, want ik heb begrepen dat Open Doors als stichting wel redelijk bekend is bij jullie gemeente. Misschien is de ranglijst iets minder bekend. Ik heb er ook een aantal liggen op de boekentafel, daar als we straks koffie gaan drinken. Kleine en grote uitvoeringen. En de ranglijst is eigenlijk de ranglijst van Open Doors, World Watch List, ook wel genoemd in het Engels. Is eigenlijk een van de weinige lijsten waar je als land denk ik niet bovenaan wil staan, tenminste. Als je een beetje gezond in elkaar zit. Want als je bovenaan staat, dat betekent dat je in een land woont, of dat je in een land regeert, waar de verdrukking, de geloofsvervolging, en dat is niet alleen christendom, het kunnen ook andere religies zijn, het hevigst is. Nou, zoals we hier zien staan, als u kunt lezen, dat kunt u niet lezen trouwens, maar Noord-Korea staat op 1. En Noord-Korea, daar ga ik straks iets meer over vertellen. Vorig jaar stond Afghanistan op 1. Dat had natuurlijk te maken met het vertrek van de Amerikanen en ook al andere westerse bondgenoten uit Afghanistan. Nou, Afghanistan gaat nog steeds niet heel erg goed. Hè? De vrijheden van iedereen wordt eigenlijk steeds meer ingeperkt. Afghanistan en Noord-Korea zitten heel dicht bij elkaar. Noord-Korea is echter al een land wat al sinds haar oprichting, 1948, continu een regime kent van onderdrukking, repressie. En het niet toestaan van andere geloven dan het geloof in de grote leider en de leidersfamilie, de huidige Kim Jong-un. De ranglijst kunt u meenemen. De volgende dia. Dit zegt iets over het aantal christenen wat vervolgd wordt. 360 miljoen, dat zijn toch best veel. En dan kunt u denken aan mensen die vervolgd worden door sociale uitsluiting. En ze krijgen geen... ik zet er niet op bij. Is dat goed? Ik ga hem heel denken. Door sociale uitsluiting. Het kan zijn doordat ze geen opleiding meer kunnen volgen. Het kan zijn doordat ze geen baan krijgen. Het kan echter ook zijn dat ze in de gevangenis komen. Dat is in Noord-Korea het geval, maar we kunnen ook denken aan Iran. En het kan ook zijn doordat ze vervreemd zijn van hun familie. Er zijn dus allerlei gradaties tussen tot en met de dood. Hè, vanaf sociale uitsluiting tot en met de dood. En dan praat je over 360 miljoen mensen. En dat aantal is helaas groeiende. Dat wordt niet minder, dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Dat is op zich niet heel onlogisch, hoe verdrietig ook. Omdat ook Openbaring, hè, het laatste boek van de Bijbel, ook wel aangeeft dat richting het eind van de tijden de verdrukking alleen maar toe zal nemen. Dus dat het aantal christenen wat vervolgd wordt, dat dat alleen maar toeneemt, is in die zin logisch, tussen aanhalingstekens. Volgende dia. Als je nu dat ziet, hè, dat die toenemende christenvervolging in combinatie met die ranglijst, dan zou je dit kunnen... Dan heeft een van onze mensen van Open Doors heeft deze stelling geponeerd. Where there is battle and growth, the church is doing something right. Oftewel, waar veel gevochten wordt, in de geestelijke zin van het woord, waar veel strijd is om de kerk, om het geloof, maar waar de kerk groeit, daar doet de kerk iets goeds. U mag voor uzelf misschien thuis eens met elkaar over napraten. Wat betekent dat voor de westerse wereld? Want daar is het eigenlijk net andersom, hè? Zou je kunnen zeggen. Wij vechten niet zo hard. En de kerken lopen niet echt vol. Maar goed, dat is verder wellicht aan u om eens een keer te bespreken met elkaar. De volgende dia graag. Als u nou zegt van, nou ja, er is veel verdrukking. Wat kan ik nou doen? Nou, er zijn twee dingen die u kunt doen. U kunt... Op school worden nu afgeraden, begrijp ik. Hè? De jeugd moet niet veel op de telefoon zitten, maar ik maak hiervoor een uitzondering. Als je een Android of een Apple telefoon hebt, dan kun je even een QR-code scannen en dan kun je de gebedsapp downloaden. En dan krijg je elke dag een pushbericht en daarin word je zeg maar verzocht, gevraagd om te bidden voor de volgende kerk. Als u nou denkt van, nou ja, ik ben niet zo van de digitale middelen, geen nood. Onder uw stoel of op uw stoel of misschien, ik hoop het zit al misschien al in uw tas, hebben we een gebedsbrief mee. Die krijgt u toegestuurd als u dat aanvraagt erover door. Kost u helemaal niets. Dat is ook altijd wel prettig voor Nederlanders. Het is echt helemaal gratis. Het enige wat ik u garandeer, als u dit enthousiast gaat gebruiken, dan kan het bijna niet anders dat er wat met u gebeurt. Dan gaat u meer meeleven. Dan kunt u wellicht, kunt u nog steeds elke dag gaan bidden voor de gevolgde kerk. U kunt natuurlijk geld geven. Dat is misschien nog wel het makkelijkste geld geven. En u kunt, zoals ik gedaan heb, u ook iets over gaan vertellen. Misschien zijn er andere mensen die dat gedaan hebben. U kunt met Open Doors op reis naar de vervolgde kerk. Misschien even een korte vraag. Is er hier iemand met Open Doors ooit op reis geweest? Nou, de velden zijn wit om de oosten, zie ik hier, voor de reis. Heel veel mensen die het nog niet gedaan hebben. Ik kan het echt aanraden. Zelfs Noord-Korea. Als de grenzen weer open gaan. Volgende dia graag. Ik wil u graag meenemen in het eerste verhaal. En dat is uiteraard wat ik net zei, waar is God of waar was God in Egypte? En daartoe lezen we een stukje uit de Bijbel. Ik gebruik de NBV. Dat is Exodus 3, vers 7 tot 14. Exodus 3, vers 7 tot 14. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou, Mozes is dat, nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. En Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. En ik zal er zijn, het is eigenlijk in combinatie met Adventus, die komt, is eigenlijk een centraal thema ook in deze schriftoverdenking. Omdat het laat zien wie God is. Zijn naam, Yahweh, geeft eigenlijk al aan wie God is. Hij blijft niet op afstand, zoals bijvoorbeeld Allah. Maar hij is zelfs afgedaald naar ons, om ons te helpen. Nou, ik denk dat u in uw leven... Ik kan me voorstellen dat u in uw leven al heel wat preken over de uittocht heeft gehoord. Het bijzondere natuurlijk aan deze geschiedenis, zoals die in de Bijbel staat, is dat het iets aangeeft van hoe God in elkaar zit. Wat ik net zei, Yahweh, ik zal er zijn. Hij blijft niet op afstand, maar hij komt naar ons toe. U kent de geschiedenis. Mozes die groeit op aan het hof van de farao. In plaats van dat hij gedood wordt, wordt hij gered. En hij groeit op als prins. Op enig moment gaan zijn wortels toch een beetje jeuken, want hij is tenslotte Hebreër, Israëliet. En hij gaat eens kijken hoe zijn volk in slavernij, dat zucht onder de tucht van het regime, zou je kunnen zeggen, hoe dat eraan toe is. Hij gaat naar het veld toe en ziet waar de voorraadsteden gebouwd worden. Het volk Israël had als taak om 2 voorraadsteden te bouwen. En hij ziet ondertussen hoe de mensen daar afgebeeld worden. Wat er dan gebeurt is dat hij ziet vervolgens dat de 2 mensen, dat een Egyptenaar, een slavendrijver en Israëliet in elkaar slaat. En hij grijpt in. Wat ik altijd wel boeiend vind, is dat ingrijpen, is dat nou uit wat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament staat, een weloverwogen keus geweest? Want hij kijkt om zich heen en slaat dan die Egyptenaar dood. Of zit daar zelfs ook nog iets in van het karakter van Mozes? Zoals we denken, het karakter van Mozes. Mozes was een leviet. Als we even teruggaan naar Egypte, naar Genesis, Genesis 49... In Genesis 49 wordt de zegen besproken die Jacob aan zijn kinderen geeft. Zegen tussen aanhalingstekens. Want wat zegt hij namelijk over Simeon en Levi? Daar zegt Jacob het volgende. Simeon en Levi zijn altijd samen. Ze beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zijn mannen. Moedwillig verlammen ze stieren. Vervloekt zij hun grimmige woede. Vervloekt zij hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien onder Jacobs volk en onder Israël verspreiden. De levieten kregen, in tegenstelling tot alle andere stammen, kregen ook geen eigen land. Die werden leviet, die moesten in de tempel dienen. Mozes was ook een leviet. Dus Mozes ziet wat er gebeurt, slaat wellicht in een opwelling, of nou ja, in het Nieuwe Testament staat dat hij om zich heen kijkt en dan die Egyptenaar dood. Dus dan zou je zeggen, het is overwogen. Maar er zit voor mij ook iets in van zijn karakter. Het karakter van Mozes. Het wordt bekend dat Mozes de Egyptenaar doodgeslagen heeft en Mozes vlucht. En vervolgens gaat hij naar Midian. Heeft iemand enig idee waar dat was? Was dat vlakbij? Was dat in de buurt? Misschien een paar kilometer verderop? Nou, ik laat even een plaatje zien. U mag 2 slides verder. Ja, stopt u maar. Ik heb het even opgezocht, als je kijkt naar schriftgegevens. Het is even met de auto. Nou, hij ging lopend natuurlijk. Maar Midian ligt in het huidige Saoedi-Arabië. Dus je moet zich even indenken dat Mozes zit in Egypte. En hij loopt waarschijnlijk, ik denk lopen. Loopt hij zo'n beetje, nou ja, met de voet kun je wat afsnijden. Maar ik denk dat het gauw 800 kilometer was. Naar Midian. Om daar bij zijn schoonvader Jethro op te groeien. 40 jaar. En dat doet hij als hij 40 is. Als Mozes in Midian is, dan kent u de geschiedenis. Dan komt hij op een gegeven moment bij die berg, de Horeb. Ziet hij een struik branden. God openbaart zich aan hem. En zegt vervolgens, en dat is eigenlijk al het eerste teken. Ik heb de jammerklacht van de Israëlieten gehoord. En ik ben afgedaald om hen te bevrijden. Dus God openbaart zich aan Mozes in de struik. En vraagt hem om het volk uit te leiden. Waarom zou je kunnen zeggen, waarom kiest God Mozes uit? Nou, eigenlijk heel logisch. Mozes heeft 40 jaar aan het hof van de farao gezeten. Dus hij wist precies de mores. Hij kende wat moest je wel, wat kon je niet doen, hoe loopt het hier, hoe lopen de hazen, zeg maar. Het tweede is, Mozes heeft ook 40 jaar in de woestijn gewerkt als schaapherder. 40 jaar, kun je zich even indenken. Je bent prins, je hebt alles wat je hartje begeert en dan moet je naar de woestijn. 40 jaar lang. Ik denk wel eens, nou ja, blijkbaar had God zoveel tijd nodig met Mozes om hem te ontdoen van al zijn, nou ja, ballast misschien, om hem klaar te maken voor de grote taak die God hem wilde geven. Namelijk het volk Israël uitleiden. Nou, misschien herkent u daar wel een beetje iets bij uzelf in. Dat heb ik ook wel, dat ik denk van nou, ik heb een heel leven gehad, ik ben 58. Misschien wil ik ook wel bepaalde dingen. Maar is God nog aan het kneden, aan het snoeien, aan het... Nou ja, ik weet het niet. En dat zou best bij u ook nog zo kunnen zijn. Mozes, die wordt klaargemaakt voor een zware taak, namelijk het volk uitleiden. Maar daarvoor moet hij wel helemaal, zou je zeggen, teruggebracht worden naar zijn kern. Dus niet meer de prins die vanaf een hoge zetel kijkt hoe het allemaal gaat. Maar iemand die met zijn voeten in de modder, zou je kunnen zeggen, het volk uit moet leiden. Geïnspireerd en geleid door Gods geest. Ik denk zelf, als ik dan een verhaal lees, Mozes in de woestijn, komt hij een struik tegen en die staat in de fik. En die brandt niet op. Dat is het eerste, zou je kunnen zeggen. Eerste bijzondere. Nou, dat is ook bijzonder. En vervolgens komt er een stem uit die struik. God spreekt naar hem. Nou, en God geeft hem een opdracht. God zegt, wat we net gelezen hebben, jij moet mijn volk uit Egypte leiden. Ja, ik weet niet hoe dat u ervaart, maar stel dat ik zoiets mee zou maken, zou ik zeggen van, nou ja, ik ben er voor u, ik ga het doen. Of niet? Of rennen we misschien liever weg, zoals Jona. We hebben net Jona gelezen. Mozes is ook niet zo'n held. Moet u maar thuis, ik zal een paar voorbeelden geven. Hij begint te zeggen in vers 11, maar wie ben ik dan dat ik naar de farao zou gaan? Vers 13. Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga, naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Hoofdstuk 4, vers 1. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet in jou verschenen. Vers 10 van hoofdstuk 4. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen. Nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Vers 13. Maar Mozes zei, neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Ja, ik weet niet hoe u dit leest. Mozes had er helemaal geen zin in. Plat gezegd, tegenwoordig zou je zeggen, zoek het lekker uit. Ik ga wat anders doen. En wat ik zo mooi vind aan de Bijbel, dat staat er allemaal in. En wat staat er dan? Dan wordt God gewoon kwaad. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Leviet Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij zal naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Dus God had blijkbaar al rekening gehouden met het spraakgebrek van Mozes. Aaron al onderweg gestuurd. Dus God weet met wie hij te maken heeft. God kent zijn papaheimer, zou je kunnen zeggen. En het is ook heel menselijk, hè? Dus er staat niet in die zin is de Bijbel een heel reëel menselijk boek. Er staat niet in hoe fantastisch wij het allemaal doen en dat het allemaal vanzelf gaat. En dat wij, als wij een opdracht van God krijgen, dat wij het gelijk gaan doen. Nee, het wordt gewoon heel duidelijk gezegd en gesteld dat wij er vaak helemaal niet op zitten te wachten. Nou, dan gaat Mozes onderweg. Tenminste, nog niet helemaal. Als God je een opdracht geeft die menselijkerwijs haast niet te doen is, zou je kunnen zeggen, dan laat God je niet alleen gaan. God geeft middelen mee. God geeft, je zou kunnen zeggen, gereedschap mee. Dat doet hij ook bij Mozes. Het begint bij het eerste. Hij zegt, net gelezen in de tekst, het feit als jullie straks hier terugkomen om mij te vereren, bij de berg Horeb was dat, waar die struik in de fik stond, dan weet je dat ik je gestuurd heb. Dat is het eerste. Dus God geeft een belofte. Het tweede is, God geeft wonderen. U kent ze wellicht wel. Hand in de boezem, melaats en daar weer in schoon. Water in bloed en de slang, de stok die een slang werd. Dus hij geeft wonderen mee om de mensen die hij moet overtuigen, te overtuigen. Want zo zitten mensen in elkaar. Eerst zien en dan geloven. Dus God houdt daar rekening mee en geeft hem middelen mee. Wat hij ook nog doet, hebben we ook net gelezen, hij geeft aan Aaron, zijn broer, die overigens 83 was, mensen. Ik weet niet of er mensen zijn van boven de 80 hier. Zijn die er? Ik zie iemand, u bent boven de 80. Kunt u zich voorstellen dat u de woestijn in moet, in de opdracht van God, om het volk Israël uit te leiden? Dus Mozes en Aaron, twee bejaarden, met alle respect overigens, die mochten het volk uitleiden. Ja, je zou zeggen, dat is lachwekkend. Dat is, ja, als in de huidige tijd zou je zeggen van, als je iemand zo'n opdracht geeft, dan zoek je een CEO uit. Meestal een man met een zwart coltruitje, u kent ze wel. Zelfverzekerd, ik heb het, vrouwen ook tegenwoordig. Ik heb het gemaakt, ik heb niemand nodig. En geef jij mij maar een taak, dan ga ik het wel even regelen. Wat doet God? Die stuurt twee bejaarden op pad. Om Gods volk uit te leiden. En ik zal ook wat vertellen straks over mijn reis naar Noord-Korea. God zoekt juist de mensen uit om iets te doen waarvan je denkt van, dat gaat niet werken. God stuurt ze weg. Dan gaan ze onderweg en dan gaan ze van Midjan gaan ze naar Egypte. Mozes met zijn vrouw en zijn zonen, met zijn kinderen, gaan ze onderweg. En dan gebeurt er iets geks. Ik weet niet of u dat, u kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. Dan staat er op een gegeven moment in de Bijbel, en God zocht Mozes om hem te doden. Dan denk je, hé, dat is raar. Ze zijn net onderweg, moet je zich voorstellen. God heeft 80 jaar besteed om iemand uit te zoeken, want het, de geschiedenis met het mandje en het redden van de farao, de kinderdood, dat is ook niet voor niks. Dat heeft God allemaal voorbereid. Dus God is al 80 jaar met Mozes bezig om hem voor te bereiden op zijn taak. Eerst 40 jaar aan het hof, daarna 40 jaar in de woestijn. Dus hij weet hoe het moest aan het hof en hij weet hoe hij het volk door de woestijn moet leiden. Want hij is 40 jaar schaapherder geweest. Dan ken je de woestijn dan een beetje, denk ik, als je 40 jaar in de woestijn hebt gezeten. Als je 40 jaar in Purmerend woont, dan weet je precies waar je moet zijn, denk ik, toch? Dus zo werkt dat. Dan staat er in de Bijbel, en God zoekt hem om hem te doden. Dat kunt u opzoeken thuis. Dan staat er als toelichting, dat deed God omdat zijn zoon die besneden was. Was dat laksigheid? Was Mozes het vergeten? Misschien wist hij helemaal niet meer voor alle regels, hè? Want hij vraagt tenslotte ook, dat hebben we net gelezen, als de mensen, als de Joden vragen, wie, namens wie word ik gestuurd, welke God moet ik dan noemen? Dus ja, je kan je afvragen, hoe levend was het geloof van Mozes in Yahweh? Dan zoekt God om hem te doden, omdat die zoon niet besneden is. Zijn vrouw, zoals dat al vaker gebeurt in de geschiedenis, redt de zaak, pakt een steen en besnijdt zijn zoon. Wat zegt dat mij? God wil Mozes gebruiken om zijn taak uit te voeren. Hij wil God echt Mozes voor gebruiken. Daar investeert hij heel veel in. Dus hij investeert heel veel in ons mensen, om samen met hem dingen te doen in deze wereld. Maar God is nooit van ons afhankelijk. Het uitvoeren van Gods plan is niet afhankelijk van onze inzet. Dat is niet afhankelijk van, dus wij mogen, je zou kunnen zeggen, we moeten naar God luisteren en zijn taken uitvoeren. Maar het is nooit zo dat het plan van God faalt, omdat wij falen. Dat mag ons ook weer bepaalde rust geven. Want we zijn allemaal feilbare mensen. We zijn niet perfect, we kunnen niet alles. Maar we mogen altijd weten dat er een God is die ook dat in de hand heeft. Dan gaan ze naar Egypte en dan confronteren Mozes en Aaron, de farao, met het feit dat hij zijn volk eerst moet uitleiden om hem te aanbidden, om God te aanbidden. Maar op een gegeven moment wordt dat overgeslagen en zegt, we willen nu echt weg. Nou, u weet, farao die staat dat niet toe. Sterker nog, farao die gooit een schepje bovenop. Was het eerst zo dat om de stenen te maken voor die voorraadsteden werd stro aangeleverd door de Egyptenaren? Dat stro was niet zozeer om te bakken, maar was in feite als een soort, ja, waarvoor wij nu zeg maar met ijzer hebben, gewapend beton. Dat houdt het beton bij elkaar. Daar gebruikten ze vroeger stro voor. Dat stro werd eerst gegeven, beschikbaar gesteld, en dat moesten nu de Israëlieten zelf verzamelen. Zonder dat hun productienorm naar beneden ging. Dat is overigens ook iets heel herkenbaars in Noord-Korea. Omdat ook in Noord-Korea, daar is ontzettend veel armoede en hongersnood. En daar worden ook productiequota opgelegd aan, door de regering aan de burgers. En als je dat gewoon niet haalt, dan is het jouw probleem. Zo was het dus ook in Egypte. Dus Mozes confronteert farao en in plaats van dat het lichter wordt, wordt het zwaarder. Dan komen ook de leiders van het volk Israël komen terug bij Mozes en zeggen, ja, wat is hier nou aan de hand? Jij is wel leuk dat je naar de farao toe gaat. En het zal ook wel zijn dat je dat van God moet. Maar wij schieten hier helemaal niks meer op. Sterker nog, want die uittocht was nog niet gebeurd natuurlijk. Wij krijgen het alleen maar zwaarder. Nou, het is ook wel een beeld wat u herkent. Dat als je gelovig wordt, dan gaat het opeens niet, tenminste bij mij niet, dan gaat het niet opeens allemaal vanzelf. Dan is het niet, halleluja, het gaat alleen maar crescendo naar boven. Dan kun je ook dalen meemaken en tegenslag. In de volgende kerk is het zelfs nog veel erger. Als je daar gaat geloven, of het nou in een land als Iran is, waar je als moslim-christen wordt, word je in de gevangenis gesmeten. En nog erger, of in Noord-Korea, als je daar bekend wordt dat je christen bent, dat wordt helemaal niet makkelijk, dan word je gewoon in een strafkamp gesmeten en heb je een grote kans dat je komt te overlijden. En zo was het ook met het volk Israël. Dus in die zin herhaalt de geschiedenis zich. Dan gaan ze eruit. U kent het verhaal. Dan wordt het volk Israël wordt uitgeleid. En het mooie is wat er dan staat in de Bijbel in Genesis. Dan is God, die gaat met hen mee. God die zei al, ik daal af. En dit wordt ook heel praktisch. Namelijk in een wolk en in een vuurkolom. En er staat er ook in Genesis, als u dat leest in Exodus, dat het volk trekt dag en nacht weg. In de nacht verlicht door de vuurkolom, dus zodat ze weten waar ze moeten lopen. En in de dag met de wolk. En die wolk die gaat achter hen op het moment dat de Egyptenaren hen gaan achtervolgen. Als op een gegeven moment de farao zich bedenkt en denkt van, hé, ik ben nu mijn hulpjes kwijt. Dit was toch niet zo'n goed idee. Ik ga ze weer terughalen. Dan staat er dat de wolkkolom zich achter het volk Israël schaart. En het leger van de Egyptenaren komt niet dichterbij. Als je het hebt over red God in Egypte, dan kun je denk ik zeggen, God redde in Egypte. En hij maakte zijn naam, daar gaan we straks geloof ik ook over zingen. Hij maakte zijn naam Yahweh. Ik ben die er zijn zal, of ik zal er zijn. Maakte die helemaal waar. Hij bleef niet ver weg, maar hij kwam dichtbij. Dat is Exodus. Dan gaan we naar Noord-Korea. Want het is wel mooi dat in Exodus in de Bijbel dat beschreven wordt. Maar hoe zit dat nu eigenlijk in Noord-Korea? Ik heb begrepen dat er is in ieder geval. Ik zag niet dat iemand zijn vinger opstak toen die zei, hij of zij, heb je ooit gereisd met Open Doors? Dus ik neem even aan, of het moet voor business zijn, maar ben ik wel, dan zou ik erg geïnteresseerd zijn. Dat er nog nooit iemand in Noord-Korea is geweest. Ik mocht daar twee keer naartoe, in 2018 en 2019. De eerste was de zogenaamde Pyongyang-reis. Je gaat er als een toerist, reis je daar rond. En de tweede was de reis naar het noorden van Noord-Korea. En dat is een streek die ligt tegen Rusland aan. Daar komen überhaupt geen toeristen. Dus dat was een hele bijzondere reis. Maar dan eerst even Noord-Korea. Ik neem u even mee in een aantal punten over Noord-Korea. Dat we een beetje qua landkennis op hetzelfde niveau zitten. Noord-Korea, opgericht in 1948. Buren Zuid-Korea, China, Rusland en Japan. Japan aan de andere kant van het water. Er was een Koreaanse oorlog tussen 1950 en 1953. Misschien does that ring a bell with you. Maar de Koreaanse oorlog, daar hebben ook Nederlanders in meegevochten. In opdracht van de Verenigde Naties. Toen Rusland merkte dat de Japanners zich hadden teruggetrokken van het Koreaanse schiereiland. Er was toen nog één land, zeg maar, Korea. Toen hebben zij getracht, met hulp van de opa van de huidige machtleider, Kim Il-sung, om het hele land communistisch te maken. Communistisch, stalinistisch, atheïstisch. Dat is op een haar na gelukt, want in het zuiden woonden meer christenen, in het noorden woonden meer, was de communistische invloed veel sterker. Dat is op een haar na gelukt. Toen is op een gegeven moment in 1953 is er een soort gewapende vrede gesloten bij de bekende blauwe huisjes, die bekende demarcatielijn, waar een paar jaar terug ook de president en de president elkaar hebben ontmoet. Presidenten van Noord- en Zuid-Korea als een soort, een beetje intentie om het beter te maken, wat natuurlijk niet ging lukken. Maar dat is in feite een soort demarcatielijn geweest waar het is gestopt. Maar formeel zijn de twee landen nog steeds met elkaar in oorlog. Vandaar ook de hele tijd nog steeds de dreigende taal van Kim Jong-un, de huidige leider van Noord-Korea. Die wil gewoon het land weer terugveroveren. Dus dat was de Koreaanse oorlog. Het is een Stalinistische familiedynastie. Dat is heel uniek, omdat in heel veel landen waar er sprake is van een dictatuur, zou je kunnen zeggen. Dan zie je vaak dat, met name in Afrika zie je dat, dan wordt het bijna een soort stammenstrijd. De ene leider die valt weg, wordt vermoord of wordt afgezet. En dan komt er een andere stam opzetten met andere leiders, ook andere families. In Noord-Korea is al sinds 1948 één familie aan de macht. Omgeven door natuurlijk een militaire elite. Die het voor zichzelf heel goed houdt. Zodat zij in ieder geval de rest weer kunnen onderdrukken. Dus je hebt een soort piramide in Pyongyang. Daar zit zeg maar de macht, zou je kunnen zeggen. Daar zitten mensen die het, nou ja, redelijk goed hebben. In de rest van het land is het een drama. Het is de Juche-ideologie, dat is de basis. Dat is in feite een ideologie waar een centrale term is. Zelfredzaamheid. Dat betekent in de praktijk. Dat zeggen ze, daarmee zeggen ze eigenlijk van, wij hebben niemand nodig. Wij zijn helemaal zelfstandig, wij kunnen volledig zelfsupporting ons broek ophouden. Sterker nog, wij zijn het mooiste land ter wereld. Dat geloven mensen die gevlucht zijn uit Noord-Korea en naar bijvoorbeeld Zuid-Korea uiteindelijk gaan. Die zijn hoogst verbaasd dat het daar toch een stuk beter is, maar die geloven het eigenlijk niet. Die zijn jarenlang geïndoctrineerd met die boodschap. De Juche-ideologie betekent formeel voor de overheid, wij hebben niemand nodig, wij redden onszelf. In de praktijk betekent dat echt voor het mens op het platteland, dat zijn er best aardig wat, je mag het zelf uitzoeken hoe je je broek ophoudt. Geen voorzieningen, slechte gezondheidszorg, productiecijfers die je moet halen om voedsel voor de overheid te verbouwen. Daar zijn geen verzachtende omstandigheden, worden daar niet getolereerd. Dus dat is eigenlijk een hele dramatische visie. Het is ongeveer 3 keer zo groot als Nederland. Het heeft 26 miljoen inwoners. Waarvan schat men 400.000 in kampen. En die 400.000, dat kunnen allerlei mensen zijn. Dat zijn tegenstanders van het regime. Dat kunnen smokkelaars zijn. Dat kunnen mensen zijn die iets onwelgevallers hebben gedaan. Misschien fraudeurs of wat dan ook. Dus echt van alles. 300.000 christenen schatten wij. En daarvan zitten er ongeveer 50.000 in kampen. En 10 miljoen mensen lijden honger. Dat zijn cijfers, de laatste van de Verenigde Naties, World Food Program. En dat zie je ook als je rondreist in Noord-Korea. Als je er ooit nog eens een keer komt, zult u dat zien. U ziet daar geen mensen waarvan je denkt van, nou, die is behoorlijk aan de maat. Die zijn er eigenlijk niet. Het heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk, er zijn geen auto's. Men kan zich ook niet, men doet alles met de fiets of lopend, het gros van de bevolking. Nou, dat is op zich heel goed natuurlijk, maar ja, er wordt gewoon ontzettend veel honger geleden. Er is gewoon heel weinig te eten. Het systeem is totaal in elkaar gestort. En de regering die heeft maar één doel, zoals u dat ook wellicht weet uit de pers. Dat is raketten produceren. Ze annonceren het een na het andere ballistische rakettenprogramma. En zijn ook druk bezig met nucleaire programma. En dat is natuurlijk alleen maar om de wereld onder druk te zetten om bepaalde voedsel te krijgen. Het is altijd chantage wat Pyongyang doet. Nou, dan zul je zeggen, redt God ook in Noord-Korea? Daalt God ook af in Noord-Korea? Nou, ik wil u iets meenemen naar de 2 reizen die ik gemaakt heb. De eerste reis ging mijn vrouw mee, Janet. Nou, die zei hartstikke mooi, maar ik ga nooit meer mee. De tweede reis, die heb ik zelf gemaakt met de groep. Die groepen zijn ongeveer 15 mensen groot uit allerlei kerken. Dat is op zich ook wel heel boeiend. Uit verschillende denominaties van, even in mijn termen, heel licht tot heel zwaar. Qua geloofsovertuiging, qua invulling. Maar je zit daar met elkaar, reis je het land door en ga je kijken wat daar gebeurt. Je ontmoet in Noord-Korea geen christenen. In de zin dat je daar gesprekken mee hebt. Dat is voor die mensen veel te gevaarlijk. Wat je daar doet, is je gaat als groep door het land met een bus. In de bus mag je alles doen. Bijbel lezen, zingen, et cetera. Mag allemaal. Je mag ook een kruisje dragen, ook heel bijzonder. Had ik eigenlijk even om moeten doen. Dus dat mag dan wel weer. Maar buiten de bus mag je niks. Je mag niet het hotel uit, je mag niet de straat op, je mag niet even een rondje maken over het plein. Je mag ook niet even een ijsje eten ergens, als dat al kan. Je bent gebonden aan de groep en aan de toezicht van de gidsen. Nou, eerst even afgoden. De volgende slide graag. Ja, nog eentje verder. Als je Noord-Korea binnenkomt, dan zie je eigenlijk overal afbeeldingen van de 3 machthebbers. U ziet links ziet u de oprichter, Kim Il-sung heet hij, meneer. Dat is de opa van de huidige leider. Dan krijg je de vader van de huidige leider, Kim Jong-il. En dan krijg je de huidige leider, Kim Jong-un. Dat is dus de familiedynastie. En u ziet ook dat de huidige machthebber, het schijnt zo te zijn, de oprichter een beetje, een beetje gelijkenismethodisch. Die heeft ook zijn kapsel een beetje in dezelfde vorm gedaan. Het is overigens zo dat in Noord-Korea een aantal vastgestelde kapsels. Je kan niet zeggen, ik ga naar de kapper en ik wil een leuke koepselij of ik zie allerlei verschillende kapsels hier. Dat is allemaal niet mogelijk. Je hebt een kaart, een soort menukaart en dan mag je hem kiezen. Nou, doe dit kapsel is natuurlijk heel populair onder de huidige leiders. Want ja, ook dat is manier om aan te geven dat je erg loyaal bent. Volgende slide. Wat je ook ziet in Noord-Korea, dat zijn deze beelden. Nou, waar doet u dit aan herinneren? Dat is ook een retorische vraag, dit. Ja, Nebukadnezar, Daniel. Het schijnt dat die beelden in Daniel, die waren, begreep ik, ongeveer 3, 24 meter hoog. En deze zijn net wat hoger. Dan zult u denken, hoezo die koppeling? Nou, de oma van de moeder van de oprichter, die was christen. Dus de oprichter had best kennis van de Bijbel en wat daarin staat. En dat zie je ook, dat je een aantal dingen in Noord-Korea, dingen die gebruikt worden in de propaganda, in de manipulatie, die hebben een Bijbelse connectie. Alleen wat ze dan doen, is ze pakken het Bijbelse aspect, maar verdraaien dat en brengen tot hun eigen gewin, zeg maar. Dus ook die beelden. In dat hele land staan allemaal van dit soort beelden. En wat de bedoeling is dat als je als toerist daar naartoe gaat, en je gaat met een seculier reisbureau, als dat weer kan, want de grenzen zijn nu nog een beetje dicht voor toeristen, dan wordt jou gevraagd om uit die bus te stappen met een aantal mensen een bloemetje te kopen van een verkoopster. En dat bloemetje neer te leggen bij die beelden met een buiging. En waarom met een buiging? Nou, dat moet iedereen daar doen. Plus, wat denken de Noord-Koreanen als ze dat zien? Hey, zelfs buitenlanders vereren onze machthebbers, onze goden, zo zien zij ze, als goden. Dat zijn, nou, zelfs buitenlanders doen dat. Als je met Open Doors gaat, doen wij dat natuurlijk niet. Wat doen wij dan? Wij blijven op afstand. Maar ik heb, voordat ik bij Open Doors ging werken, heb ik twee reisbureaus gebeld om te vragen, nou, ik wil met jullie op reis naar Noord-Korea, dat lijkt me interessant. Maar ik heb ook begrepen dat je naar die beelden toe moet en dan moet je buigen. Dat doe ik niet, ik ben christen, ik buig niet voor beelden, laat staan voor een stelletje dictators. Ja, is toch lastig. Nou, één reisbureau zei van, nou, dan kun je niet met ons op reis. Dat gaat nou helemaal niet, want ja, dat is onderdeel van de reis. Ja, je moet gewoon respect tonen voor het land, dus ga je ook buigen. Het andere reisbureau zei, nou, het kan wel als je echt niet wil, dan moet je maar in de bus blijven zitten. Dus dan ga je niet naar die beelden. En zo zie je al dat, nou, dat is natuurlijk op een klein gebied, maar dat je altijd af moet vragen van in hoeverre wil ik in bepaalde dingen meegaan. En soms moet je gewoon voor jezelf op basis van de Bijbel zeggen van dit doe ik niet. Maar dan kun je bepaalde dingen niet. Als Open Doors blijven op afstand, we kijken die beelden van, ik denk 200, 300 meter afstand aan. En verder komen wij niet. Het is ook zo dat als mensen trouwen, of scholen die nieuw schoolseizoen beginnen, die gaan allemaal naar die beelden, doen ze weer in het hele land. Ze staan ook door het hele land in steden van enige omvang, om eer te bewijzen aan een grote leider. Dus dat gaat jaar in jaar uit door. Dus die mensen worden helemaal geïndoctrineerd met bepaalde visie. Volgende plaatje graag. Nou, ik weet niet of je goed kunt zien op die muur, maar dit is een muur met een deur. En die deur gaf toegang tot een kamer. Dit was in een ziekenhuis. En u ziet voor u rechtsboven ziet u een bordje. Dat was een bordje, daar stond iets op. Namelijk, op die datum was de grote leider hier. Als je als groepslid die kamer in wilde, dan moest je iets doen. Wat moest je doen? Denk even aan wat we net gelezen hebben. Je moest je schoenen uitdoen. Want je betreedt heilige grond. Want de grote leider is hier geweest. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik iets moet, dan word ik altijd een beetje recalcitrant. Dat is niet altijd even handig trouwens, maar ik heb dat dus niet gedaan. Maar dat geeft wel even aan hoe op elk detailniveau men het leiderschap en het godendom van die leiders probeert bevestigd te krijgen. Van zowel Noord-Koreanen die daar gewoon gaan kijken, als van bezoekers. Die kamer is overigens niks bijzonders te zien, er stond gewoon een bed en een stoel, maar voor hen was het, nou ja, het is ook weer een middel om propaganda te bedrijven met datgene wat je daar ziet. Volgende slide graag. Als je Noord-Korea gaat, dan reis je als groep, wat ik net zei, met de bus. En dan heb je drie gidsen. Je hebt een chauffeur en je hebt twee gidsen. En die gidsen die houden elkaar in de gaten en ze houden jou in de gaten. Je went eraan, hè? Dus het klinkt heel zwaar allemaal, maar je went er gewoon aan. En één voordeel, het is eigenlijk voor toeristen geen land zo veilig als Noord-Korea. Er kan gewoon niks gebeuren. Je zit in de bus en als je naar buiten gaat, zijn er mensen altijd om je heen. Het zijn mensen van de veiligheidsdienst. Dus ja, dan kan je eigenlijk niks gebeuren. Nadeel is wel dat als Nederlander, ja, wil je graag even zelf erop uit. Nou, dat gaat dus niet. Als je een hotel hebt en je hebt dan een pleintje voor het hotel, vaak met een hek, dan mag je tot het hek mag je straat even afkijken. Nee, fijne mensen, is allemaal prima. Maar het is toch niet de moeite dat je in gesprek gaat met mensen. Als je al Noord-Koreaans kunt, want ja, de meeste mensen kunnen alleen maar Noord-Koreaans. Maar het zou je natuurlijk met techniek altijd op kunnen lossen. Maar dat is niet de bedoeling. Dus je gaat niet in gesprek met mensen. Je zwaait eventjes en je zegt dan Hamsamida. Dat is een bekende groet. Kamsamida. En dat is het dan. Dus het is heel restrictief beleid. Die gidsen hebben allemaal één kenmerk, zoals u misschien ziet. Ze hebben allemaal zo'n rood speldje. Dat ziet u ook terug op de televisie. Als u bijvoorbeeld een delegatie van Noord-Koreanen zou zien op tv, een tijdje terug was het ook met de Olympische Spelen in Seoul, toen zag je ook een Noord-Koreaanse delegatie met een speldje. Dat is een teken dat ze allemaal nou, een behoorlijk positie hebben, maar ook vooral dat ze loyaal zijn aan het regime. Ik dacht, ik ben toerist, ik wil wel zo'n speldje hebben. Leuk om mee te hebben in huis. Nou ja, leuk, dat is aanstekers. Dat geef ik dan wel aan de club. Kunnen ze dat in het Open Dorf Museum, wat u kunt bezoeken, kunnen ze dat neerleggen. Kreeg ik niet. Ik zeg, hoezo? Ik wil... In alle landen waar ik kom, koop ik een souvenir. Kan dat niet? Nee. Waarom niet? Ja, je hebt onze leider niet op je hart. Nee, dat klopt. Nee, dat kan ik. Nou, daar ga ik ook geen ja op zeggen natuurlijk, dat ik het wel op mijn hart heb. Dus ik kreeg geen speldje mee. Dat speldje is trouwens niet zonder betekenis. Want als je als Noord-Koreaan één speldje verliest, dan heb je al een probleem. Moet je het uitleggen aan de districtsleider van het dorp waar je woont, of de buurt waar je in woont. Ben je er nog een keer eentje kwijt, dan heb je echt een probleem. Want blijkbaar zorg je niet goed genoeg voor je grote leider. Dat is overigens hetzelfde met die foto's die u in het begin zag. Elk hotelkamer of elk huis wordt geacht boven de deur ergens zo'n foto te hebben. Dus die indoctrinatie gaat op alle niveaus de hele dag door. Dan gaan we naar de volgende slide. Propaganda. Daar zijn ze ook heel goed in. De volgende graag. Wij kwamen van China Noord-Korea in. En als je met de trein gaat, je kan ook vliegen, maar met de trein gaat vanuit China naar Noord-Korea. Dan is het eerste wat je ziet, dan kom je in een station binnen in Noord-Korea. En dan hangen deze twee grote afbeeldingen daar. Van de vader en de opa van de huidige machthebber. Ik heb daar een foto van gemaakt. Nou, die man kwam op me afstormen. Gelukkig reed die trein weer. Want daar was hij blijkbaar niet zo blij mee. Je mag namelijk in Noord-Korea niet alles fotograferen. Je mag geen lelijke gebouw fotograferen. Je mag geen militaire objecten fotograferen. Of grensposten. Of militaire voertuigen. Of weet ik veel wat. Ze willen eigenlijk vooral dat je dingen fotografeert die er leuk uitzien. Die wel te doen zijn. En die de toeristische imago van het land opvijzelen. Toen wij dus weer teruggingen, ieders camera werd gecontroleerd. En foto's die de machthebbers niet bevielen, die werden eraf gehaald. Ja, voor de technici onder ons, die kun je makkelijk terughalen. Maar het geeft wel even aan dat ze kijken wat er gebeurt. Volgende. Een stelte voorbeeld van die propaganda zie je in deze foto. Dat is, dit was de ingang bij een mestfabriek. Ja, als toerist ga je ook even een mestfabriek bezoeken. Hè. Dat is natuurlijk toch een toeristisch highlight, dat snap je wel. Maar er hangt dus zo'n groot schilderij van een bezoek van de huidige vader van de huidige machthebber, Kim Jong-il. Die was daar een keer geweest en dan maakt ze een heel groot schilderij. Om weer aan te geven, nou ja, ik ben met de arbeiders, ik associeer mij met jullie, ik verbind mij aan jullie en we hebben het hier allemaal goed. Die mestfabriek was overigens wel apart, want wij waren daar, toen waren ze aan het produceren. En toen zag je een lopende band, kwamen mestzakken af. Die werden dan op een auto gegooid. Toen zag hij volgens die auto weer omrijden naar de achterkant. En dan gooien ze aan het begin diezelfde zak weer op de lopende band. En waarom doen ze dat nou? Omdat heel veel fabrieken functioneren helemaal niet. Maar als er dan toeristen langskomen, willen ze toch iets laten zien van, nou ja, we hebben de zaak hier goed voor elkaar. Dus ook daarin een stukje, nou ja, manipulatie zou je kunnen zeggen. Volgende dia graag. Dat dia die je nu ziet, dat is een dia van een groot monument. Dit is een monument waarin zeg maar, de strijd die Noord-Korea voert tegen de westerse imperialisten, dat is met name ook Amerika, uitgebeeld wordt. En je hebt ook de grote leider, die staat daar met een big smile en als een sterke leider, hè, niet echt een Mozes zou je kunnen zeggen, als een sterke leider voert hij het volk aan in de strijd tegen de imperialisten. En het volk dat juicht hem toe en gaat er uiteraard graag achteraan. Ook dit land staat vol met dit soort monumenten, van marmer, mega groot. En perfect onderhouden. En ook verlicht 's nachts. Als je Google Maps Noord-Korea doet 's nachts, dan zie je bijna niks, behalve lichtjes. En dat is dan van de monumenten. Dus al het geld wordt niet gestopt in goede gebouwen, goede infrastructuur. Dat is echt een drama. Als je daar rijdt met de auto, dan ben je echt na een week ben je helemaal... Nou ja, je hebt gewoon bijna een hersenschudding, omdat die wegen zo slecht zijn. waar je overheen rijdt. Maar die monumenten worden prima onderhouden. En het is ook weer om het volk te indoctrineren. Het zijn ook vaak plekken waar het volk naartoe moet om eer te bewijzen tijdens bepaalde dagen aan de grote leider. Volgende dia graag. Manipulatie, indoctrinatie. Heeft iemand een idee wat dit is? Wat voor plek zou dit zijn? Ja, nou, bijna goed, maar het ligt aardig in de buurt. Dit is inderdaad, je zou kunnen zeggen, dit is de speeltuin bij een basisschool, bij primair onderwijs. Dus dit staat op het, ik weet niet of er kinderen, zijn hier ouders met kinderen op de basisschool, op de primair onderwijs, hè? Groep 1 tot 8, die zijn hier, die heb ik nu ook weer tegenwoordig. Nou, er staan nu niet dit soort dingen. Geen raketten, geen oorlogsboten, geen oorlogsvliegtuigen, geen tanks, nee. Maar dit is dus Noord-Korea. Dus je kunt zich voorstellen dat als kinderen vanaf het allereerste moment dat ze geboren worden en naar school gaan, onderwijs ontvangen, geïndoctrineerd worden met het idee van wij moeten strijd voeren. En ik heb een filmpje gezien, misschien een kleine link maken, ik zal niet veel over zeggen, maar over Hamas, dat daar hetzelfde gebeurt. Als je als kind vanaf het begin hoort, je moet oorlog voeren tegen imperialisten in Noord-Korea, tegen Amerika, dan is dat je wereldbeeld. Dat krijg je dus ook heel moeilijk uit. Dan moet je echt, nou ja, geherformateerd worden, zeg maar. In Zuid-Korea zijn er ook programma's om mensen die uit Noord-Korea komen, in feite weer, nou ja, net als Mozes 40 jaar de woestijn in moet, om ze schoon te maken, om ze een reëel wereldbeeld mee te geven. Want dit is de boodschap die die kinderen meekrijgen, al op de lagere school. Wij zijn Noord-Korea, wij zijn het beste land en wij moeten vechten tegen, nou ja, de Amerikanen. Volgende dia graag. Hetzelfde werd ook praktisch gemaakt door een voorstelling. Als je als toerist naar een school toe gaat, dat is een van de onderdelen vaak van het programma voor toeristen, dan wordt jou een voorstelling voorgeschoteld. Van kinderen, je ziet, dat zijn echt kleine kinderen. Die doen echt zang en dans. En die zang is natuurlijk ook weer ter ere van de grote leider, hè? Voor duidelijkheid. Wordt echt perfect uitgevoerd. Heeft iemand enig idee? Dat stel je een beetje aandacht voor piano spelen. En je zegt van, nou, ik wil goed leren piano spelen. Hoeveel uur moet je dan instoppen? Dat is een heel bekend getal. Ja, u speelt piano, ja? Ja, nou, ik zal in totaal 10.000 uur. Totaal, hè? Ik weet niet hoe lang je al piano speelt, maar je goed, kan goed spelen trouwens. Hey, 10.000 uur. Dus wil je goed leren spelen, echt op een goed niveau, en dan moet je al een beetje aanleg hebben, 10.000 uur. Deze kinderen worden geselecteerd van tevoren. Dat zijn kinderen uit de elite, uit Pyongyang, die worden geselecteerd. Die moeten dus, u gaat er maar vanuit dat die hebben duizenden uren opleiding erin zitten. Waarom? Om de toeristen te vermaken en de boodschap over Kim Jong-un door te geven. Dat hij de grote leider is. Want wat ze zingen gaat allemaal ter ere van de grote leider. Ja, wij verstaan het gelukkig niet, maar daar gaat het wel over, begrepen we van de gidsen. Dus allemaal omdat zij het zo goed hebben. Dat betekent dat die kinderen helemaal geen kans hebben om hun eigen identiteit te ontwikkelen. Ze zijn eigenlijk gewoon een productiemiddel in de Kim Jong-un fabriek, zo zou je kunnen zien. Het worden gewoon eenheidsworsten. Er gaan unieke identiteit in, zou je kunnen zeggen, unieke kindjes. En er komt gewoon een Kim Jong-un worst uit. En dat is natuurlijk ontzettend triest. Volgende dia. Nou, hetzelfde zag je ook een beetje gebeuren met grotere kinderen. We waren, als je als groep op reis gaat, dan kom je eigenlijk aan het einde van de reis. Want in Noord-Korea ben je meestal 5-6 dagen. En je hebt 2 dagen China, 2 dagen weer recovery in China. En daartussen ben je in Noord-Korea. En aan het einde van de Noord-Korea-stuk kom je bij elkaar in een grote zaal. Het is echt een megazaal waar een paar duizend mensen in kunnen. En daar wordt ook een voorstelling gegeven. Door tieners, door volwassenen bijna en door kinderen. Zang, dans, acrobatiek, alles. En echt ook weer perfect. Nou, dan ziet u achter die mensen ziet u een afbeelding. Dat is ook niet zonder reden. Want hoe wordt de grote leider ook wel genoemd? De reizende zon. Dus ook die voorstelling staat weer in het teken van, of is ten dienste van de grote leider. Dus dat is het hele kader waarin eigenlijk alles gedaan wordt. Aan het einde van de voorstelling was er de mogelijkheid om die mensen een bloemetje aan te bieden. Maar ik zat in die zaal tijdens die voorstelling. Ik dacht van, dat was mijn gevoel. Ik zit gewoon te kijken naar een voorstelling van de Hitlerjugend. Maar dan de Kim Jong-un-jugend. Nou, ik moest toen huilen in de zaal uitgelopen toen ik dat realiseerde. Iemand anders was wel in staat om die bloemen te geven. En het gaat ook niet om die kinderen, zelfs niet om die jongvolwassenen. Die kunnen er niks aan doen. Maar je zit dus in een systeem, die mensen zitten in een systeem, van jongs af aan geïndoctrineerd, gemanipuleerd en gestuurd, totdat ze daar komen. En dan hebben zij het nog goed, vergeleken met heel veel andere Noord-Koreaanse volwassenen en kinderen. Dus zover gaat dat systeem. Nou, ik weet niet hoe het u ervaart, maar je propaganda, je manipulatie, je hebt, nou ja, indoctrinatie. Waar is God? Redt God nu ook in Noord-Korea? Nou, een paar slides daarover. Volgende slide graag. Redt God ook in Noord-Korea, zou je kunnen zeggen. Dit is een foto van de groep van de eerste reis. En dit is bij de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. En hier keken wij vanuit Noord-Korea naar die blauwe huisjes, naar Zuid-Korea. In het midden staat een officier en onze groepsleider, er is altijd een groepsleider bij een reis van Open Doors. Die kende die officier langzamerhand, want hij had al vaker reizen naar Noord-Korea, dus die kende elkaar. Dus toen die officier zag dat wij eraan kwamen, hij kende die groep, maakte ze even kennis, was er ook een andere groep Japanners die ontzettend veel herrie maakten. Wat wij daar doen als Open Doors, we gaan daar met elkaar staan en we bidden voor vrede en we bidden voor Noord-Korea en voor vrede tussen Noord- en Zuid-Korea, echte vrede. In godsvrede zou je kunnen zeggen. Alleen, het was nogal veel herrie. Wat doet die officier? Die loopt naar die Japanners toe en die zegt van, ze willen bidden. Dat is ook heel bijzonder. Want geloof in God, bidden tot God, is absoluut verboden in Noord-Korea. Dus die man zou kunnen zeggen als, nou, die neemt een bepaald risico. Toen we afscheid namen van hem, en toen was net ook die ontmoeting geweest tussen de twee presidenten van Noord- en Zuid-Korea, toen zei hij dat dit nu gebeurt, dat komt door jullie gebed. En natuurlijk door de grote leider, zei ik achteraan met de grijns. Nou, dit zijn toen kleine, je zou kunnen zeggen, vonkjes. Kleine vonkjes van hoop dat je denkt van, hé, er gebeurt wat. Als je daar naartoe gaat, dan doe je wat. Want je laat iets zien van je christen zijn. Je bidt voor die mensen, je bidt voor het land. En dan mag je verwachten dat God daar wat mee doet. Volgende slide graag. We hebben nog twee. Een ander voorbeeld. Wij zaten te eten. Dit is de ontbijt. Krijg je trouwens ook als je ontbijt. Ik weet niet wie er van kool houdt. Maar als iemand van kool houdt, moet je beslist naar Noord-Korea gaan. Want dan krijg je elke ontbijt, elke maaltijd krijg je kimchi. Kimchi, dat is kool. Zure kool, zeg maar. Met een paarse kleur. Als je van houdt, is het ontzettend lekker. Ik had het na 4 keer kimchi wel gehad. Maar goed, we waren aan het ontbijten. En u ziet helemaal achteraan. Voor uw rechts en links ziet u zit een van de gidsen. Dat is al bijzonder, want meestal eten de gidsen zelf in een apart kamertje met z'n drieën. Maar die ging bij ons zitten. Ze zeiden op een gegeven moment tegen elkaar, weet je wat we doen? Aan het einde van de maaltijd. We gaan met elkaar staan. We geven elkaar een hand. En we gaan in het Engels bidden. Want die gidsen kennen natuurlijk Engels. Want die worden geselecteerd op, nou ja, dat je met ze moet kunnen communiceren. Die gids ging ook staan. En gaf ook een hand. Dat hebben we samen in het Engels gebeden. Wat hij ervan meekrijgt, ik weet het niet. Maar het is heel bijzonder dat hij niet wegloopt, de zaak stopzet. Je kan van alles bedenken. Maar hij ging gewoon staan. En hij zei verder niks, maar hij trok zich niet terug. Volgende dia, dat is de laatste dia over Noord-Korea. U ziet hier een foto van een... Ja, u ziet een klein stukje van een kabel. De kabel is verbonden aan een soort muziekkapelletje. Het is gewoon zo'n rond huis. U kent het misschien wel, vrij eenvoudig, betonnen vlonder. 4 palen, dakje erop en een kabeltje ertussen. En daar stopten wij tussen, een soort tussenstop tussen de reis Pyongyang naar Dandong. Of naar Wonsan, dat is een havenplaats, waar ook trouwens nog steeds christenen geëxecuteerd worden op het plein. En halverwege stop je dan. En dan zeggen wij tegen de chauffeur, ja, we willen even een sanitaire stop maken. We stapten uit en iedereen ging een beetje rondkijken. En waarom deden we dat nu daar? In de bergen daar, die u ziet achter dat huisje, daar ligt een gevangenkamp, Jodok. En Jodok is een gevangenkamp waar veel christenen in terechtkomen. En er vaak ook niet meer uitkomen. En wij bidden dan voor de christenen in dat kamp. Er is ook een musical, als u nog interesse heeft. Jodok, de musical. Jodok met een Y en een K. J-O-D-Y-O-D-O-K. Jodok, de musical. Dat is een musical die gaat over dat kamp. En die wordt uitgevoerd door ex-gedetineerden van dat kamp. Heel bijzonder. Hartverscheurend ook. Maar dan krijg je een beetje indruk van hoe gaat dat nou aan toe in zo'n Noord-Koreaans kamp. Wij waren daar, we liepen daar wat rond. En ik loop daar op een gegeven moment een beetje rond. En ik zie daar, gek genoeg, 4 vrouwen zitten. En die zitten, dat is een beetje Noord-Koreaans. Die zitten allemaal op een hurk. Ze zitten allemaal op een hurk, hè. Heel ze. En die zitten daar zo. En ik dacht, dat is ook gek. In de middle of nowhere, 4 vrouwen. En ik kijk een beetje om me heen. En ik dacht, laat ik eens gek doen. En ik doe zo naar dat groepje vrouwen. En ik maak een gebedsteken. En een van die vrouwen keert zich om en doet zo terug. Ja, stoek. Ja, dat is toch heel bijzonder. Dat je, als je het hebt over God redt. En God is er. En hij hoort die jammerklacht. Dan ziet hij het ook van de mensen in Noord-Korea. En als je daar bent, maar dat geldt ook voor andere landen, mag je iets laten zien van Gods liefde. Door ons heen. God wil ons daarvoor gebruiken. Zoals hij Mozes gebruikte, wil hij ook ons gebruiken. Dat was mijn Noord-Korea. Dat waren mijn Noord-Korea ervaringen. Ja, dan Purmerend. Ja, wat moeten wij nou met een eeuwenoud verhaal over Egypte? Wat moeten wij met een verhaal uit een heel ver land, Noord-Korea? Wat hebben we daar nu aan in Purmerend? Ik heb net al gezegd, er zijn 13 kerken in Purmerend. Purmerend heeft 60.000 inwoners. 109.000 al. Nou, het groeit maar door. Ja, hier is nog ruimte, hè, zou je kunnen zeggen, de polder. 109.000. Dus wat heeft dit ons nu te zeggen in Purmerend? Redt God ook in Purmerend? Of zijn het vooral verhalen uit of ver weg of uit een zeer ver verleden? Ik heb de Hebreeënbrief gebruikt, de volgende slide. Dat heb ik even gedaan omdat Gerdo, jullie voorganger, in zijn laatste blog, die jullie natuurlijk allemaal gelezen hebben, ook Hebreeën aanhaalt. De eerste paar versen uit, een zeer mooie blog trouwens, de eerste versen uit Hebreeën. En ik wil even met u lezen deze versen. Hebreeën 10, vers 32 tot 35. Herinner u de dagen van de leer, toen u door het licht beschenen in een moeizame worsteling met het lijden hebt stand gehouden. Enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en verdrukking te verduren. Anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u. En toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard. In de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. Geef die onbeschroomdheid dus niet op. U zult er rijk voor worden beloond. In het kader van een studie over de theologie van vervolging mocht ik een uitspraak lezen van een theoloog die heel veel studie heeft gemaakt van de theologie van vervolging. En ook over de Hebreeënbrief en ook over het Nieuw Testament. Nou, dingen die opvallen zijn onder andere, het Nieuw Testament kunt u zien als brieven van de vervolgde kerk aan de vervolgde kerk. De meeste brieven in het Nieuw Testament hebben allemaal een element van vervolging in zich. Dat is niet voor niks, want het Nieuw Testament is ontstaan in de periode van verdrukking. U weet wellicht dat toen de kerk in Jeruzalem gesticht werd, kwam er vrij snel vervolging, waardoor ze juist weggingen. En dus ook het evangelie de wereld inging. Wat zei die theoloog nu? Die zei het volgende. Een christen leeft nooit zonder vervolging. Een christen leeft nooit zonder vervolging. Hij zei er wel eens uitleg. Het kan niet zijn dat wij tevreden zijn met ons leven, nooit meeleven en nooit meeleven, ik zeg even expliciet nooit, met onze vervolgde broers en zussen. Het kan niet zijn dat wij tevreden zijn met ons leven en nooit meeleven met onze vervolgde broers en zussen. Wat je in de Hebreeënbrief ziet, dat vind ik zelfs heel mooi. Dat noemen ze ook wel een, hij noemt dat een Abba-construct. Er staat in vers 33, enerzijds kreeg u publiekelijk smaad. Dus dat is, je wordt direct vervolgd omdat je Christus wil volgen. Dat is degene die direct verdrukt wordt. Anderzijds was u solidair met hen. Dat is de B, dat zijn wij, zou je kunnen zeggen. Wij kunnen solidair zijn met de vervolgden. Dat was toen in die tijd, het begin van de kerk. En dan de tweede, nog een keer een B. U was solidair met hen. Dus weer, he, Abba, A, B, B, A. U was solidair met hen. Dus weer worden wij aangesproken. Die hetzelfde doel ze doormaken. En dan krijg je weer de A, degene die verdrukt worden. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u. En toen u van uw bezittingen beroofd werd, heeft u dat in vreugde aanvaard. Toen u van uw bezittingen beroofd werd, heeft u dat in vreugde aanvaard. ik weet niet of ik blij zou worden als ik van mijn bezittingen beroofd zou worden. Of dat ik in vreugde dat zou ervaren. Maar dat staat wel in Hebreeën. We hebben net met elkaar gezongen. De weg is open naar elkaar. En wat je zou kunnen zeggen in dit gedeelte van Hebreeënbrief, wordt dus in feite en de mensen die direct vervolgd worden aangesproken. Namelijk degene die bezittingen zijn kwijtgeraakt en degene die in de gevangenis zijn gekomen en degene die beschimd worden. Maar ook degene, wij, die solidair en die mee mogen leven. Dat is dus één en hetzelfde. Vandaar ook dat die theoloog zei, een christen leeft nooit zonder vervolging. We kennen allemaal de uitspraak, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Dus we zijn deel van hetzelfde lichaam. En wij mogen allemaal daar genade ontvangen, maar ook moed uitputten en vooral ook hoop. Maar ook een opdracht om mee te leven met degene die vervolgd wordt. Dat is in feite wat Hebreeën aan ons mee wil geven. En dan nog even de volgende slide. Hebreeën 10, vers 36 tot 39. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Immers, nog een hele korte tijd, dan komt hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg. En dan zullen mijn rechtvaardigen leven door het geloof. Maar ook, wie terugdeinst, ben ik niet langer welgezind. Wij echter behoren niet tot degene die terugdeinst en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. Wij echter behoren niet tot degene die terugdeinst en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. Nou, je zou kunnen zeggen, dat zou je kunnen interpreteren als een belofte aan ons. En is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Wij hebben Mozes gezien, hoe ook hij als grote profeet, een van de grootste profeten uit de Bijbel, worstelde met die opdracht. En zelfs ook nog als helemaal in de woestijn zijn, zich laat meeslepen door zijn, nou, je zou kunnen zeggen, woede. Als hij op een gegeven moment met die staf op de rots slaat en zegt van, ik zal het jullie water geven. En gelijk mag hij het beloofde land niet meer in. Dus het is niet makkelijk. Maar het is wel een belofte waarvan we weten mogen dat die zeker is. Die is zeker voor de mensen, voor het volk Israël destijds, toen ze uit Egypte werden geleid. Die is ook zeker voor de mensen in Noord-Korea. God laat niet los wat hij ooit begonnen is. Hij laat zijn volk niet los. En wat is dan die redding? Die redding is dat God iets beters voor ons in petto heeft. Namelijk een hemels koninkrijk. Dat moet ons niet geven, denk ik, dat wij maar achterover gaan leunen. Denken van, nou ja, we wachten op het hemelse en hier beneden is het niet, zeg maar. Dat is een lied, hè, wat daar een beetje over gaat. Nee, we mogen nu al weten dat God wil ons inzetten voor zijn taak. En God wil ons gebruiken daarvoor. En wil ons nu al daarin bemoedigen. Dus zoals hij destijds afdaalde naar de vervolgde kerk, naar het volk Israël, is hij ook afgedaald naar Noord-Korea. Dat horen wij terug in de boodschappen die we krijgen van de mensen in Noord-Korea. Dat ze echt Gods aanwezigheid ervaren. Sterker nog, dat ze bidden voor ons. In Noord-Korea, maar ook in heel veel andere landen waar vervolging is, wordt gebeden voor ons. Dat wij maar niet mochten vallen door alle welvaart die we hebben en al het goede. Maar dat we niet zullen verlichten voor verzwichten voor de verleiding. Zo mogen wij ook uit deze Hebreeënbrief merken dat God met ons meegaat. Wij mogen ons ook vastklampen aan God in leven en sterven. Zoals ook in Job staat, God geeft niet alle antwoorden op lijden in het leven. En in de blog van Gerdo kon ik daar ook iets in lezen, in de laatste blog. Dat ook het lijden jullie gemeente niet voorbij gaat, verlies, overlijden, dat soort dingen. Maar God heeft zichzelf gegeven. Jaweh, ik zal er zijn. Daarom kan ik met een opgeheven hoofd en een blijmoedig hart zeggen, ook als het om de vervolgde kerk gaat, Adventus, Jaweh, amen.